Ja, dan zeg ik ook een hele goede morgen allemaal. En fijn om in jullie midden te zijn. Dat ben ik regelmatig, maar het is toch elke keer weer goed om hier binnen te stappen en met jullie het woord te mogen delen. En deze ochtend wilde ik het eens hebben over het onderwerp wat jullie hier geprojecteerd zien. En ik zou eigenlijk eens een rondvraag moeten doen. Of misschien wel willen doen. Voor degenen die niet op mijn website hebben gekeken. En wat die weten over welk gedeelte ik het ga hebben. Maar over welk gedeelte zal ik het gaan hebben? Heeft daar iemand een idee over?
Handelingen.
Handelingen. Die had ik een beetje verwacht. Daarom vraag ik het. Want het is geen verkeerd antwoord. Maar ik ga het daar niet over hebben. Er zijn namelijk nog wat goede antwoorden te geven op... Op dit thema, van waar vinden we dat? In Handelingen 9 vinden we de bekering van Saulus toen nog, hè? Die daar werd geroepen. Daar vinden we de geschiedenis beschreven van Paulus op de weg, toen nog niet Paulus, maar dat zeg ik één keer en voor de rest gebruik ik waarschijnlijk de naam Paulus. Maar toen nog Saulus die op de weg naar Damascus was en daar werd geroepen en... Een fel licht verscheen vanuit de hemel en Christus Jezus sprak tot hem. Maar dat is Handelingen 9. Ik had ook naar Handelingen 22 kunnen gaan, waar Paulus bijna gelinst wordt door zijn volksgenoten en ontzet moet worden door een Romeinse legereenheid. En dan meegenomen wordt door die Romeinse legereenheid en dan vraagt hij aan die Romeinse hoofdman, mag ik mijn volk even toespreken? En dan doet hij dat en dan vertelt hij dus wat hij meegemaakt heeft op de weg naar Damascus, onder andere. En dat doet hij in Handelingen 26 nog een keer als hij voor Agrippa staat. Dus dat zijn allemaal gedeelten 9, 22 en 26 die ik had kunnen bespreken. En eigenlijk als je het vanuit Handelingen bespreekt, dan zou je ook die gedeelten allemaal naast elkaar moeten leggen, want ze vullen elkaar ook aan. Misschien kom ik daar nog wel op, maar ik ga naar het boek Galaten, de brieven aan de Galaten, waar Paulus, in Handelingen 9 vinden we de geschiedenis, in Handelingen 22 en 26 vertelt Paulus over wat hem overkomen is op de weg naar Damascus, maar dat doet hij in Galaten 1 ook, en dus in de brief aan de Galaten, en dat doet hij natuurlijk niet zonder reden, ik ga aanvangen in vers 11, dus daar zijn dan 10 versen aan vooraf gegaan. En die wil ik even in een paar bullets, zoals dat heet, even doornemen. Want ik kan niet in vers 1 beginnen, want dat voert echt te ver, want dan zou ik het hele hoofdstuk bespreken. Want ik wil 11 tot 24 bespreken, vers 11 tot 24. En 1 vers 4 tot en met 24, dat gaat me echt niet lukken in een ochtend. Of in een klein uurtje, hoe je het wilt zeggen. Maar Paulus, de brief aan de Galaten, wat hij hiervoor gezegd heeft, dat neem ik even snel door. En misschien wel te snel, maar dan zeg ik, lees dat vanmiddag eens even door. Of lees eens de hele brief door, hè, vanmiddag of later. Want zo'n brief is een eenheid. En dan vind je de dingen die vind je dan ook bevestigd. Paulus zegt dat zijn apostelschap geen menselijke oorsprong heeft, maar dat hij rechtstreeks afgevaardigd is door Jezus Christus en door God. Dus zijn zending heeft een goddelijke oorsprong. Het is geen mens die hem heeft afgevaardigd. En ik zeg dat nadrukkelijk, want Paulus doet dat ook en dat zullen we nog wel zien. Wat ook echt opvallend is in deze brief, als je alle brieven van Paulus naast elkaar legt, die hij aan gemeenten, aan ecclesia's, ecclesia's is het Griekse woord dat vertaald wordt met gemeente, als je alle brieven van Paulus naast elkaar legt, dan zie je dat hij vrijwel altijd zijn brief begint met een dankwoord over zijn lezers. Dan zegt hij, ik dank God altijd over jullie bijvoorbeeld. Dat vinden we in de Colossenzenbrief, maar ook in de andere, bijna alle andere brieven, maar in de Galatenbrief niet. Want Paulus die slaat dat over en die valt echt meteen met de deur in huis. Want wat er in Galatië, de streek van Galatië, wat er onder de Galaten, laat ik het zo zeggen, wat er onder de Galaten aan de hand was. De dwaling die daar intrede had gevonden, neemt Paulus echt zeer ernstig. En hij slaat het dankwoord dus even over en valt meteen met de deur in huis. Want ze hadden zich af laten brengen van de genade van Christus. Dat is het thema van de brief. En dat gebeurde ook nog eens heel snel. Hij zegt, ik verwonder me dat jullie zo vlug, zo haast, zeggen de oude vertalingen, je af laat brengen van een evangelie dat geen evangelie is. Zij werden daarmee verontrust door hen die het evangelie van Christus wilden verdraaien. En verontrust moet je letterlijk nemen, je bent je rust kwijt, je vrede. En dat heb je als je niet meer uit genade leeft, dan denk je altijd dat je dus zelf iets moet werken, zelf iets moet doen. En dat was dus ook de dwaling die onder de Galaten ingang had gevonden. Zij waren ooit tot geloof gekomen door de prediking van Paulus. En Paulus zegt, jullie waren zo gelukkig dat je jezelf, Paulus had een oogkwaal. Dat blijkt wel uit wat hij zegt. Hij zegt, jullie waren zo gelukkig dat als het had gekund, je eigen ogen uitgerukt had en naar mij had gegeven, zegt hij in deze brief. Zo blij waren ze met de boodschap die Paulus hen had verteld. En nu werden ze verontrust. Ze waren hun vrede, hun rust, hun geluk, waren ze kwijt. Ze dachten nu, want onder die Galaten hadden predikers intrede gevonden. Die zeiden van, ja, je bent nu wel gered uit genade. Maar om als een rechtvaardige te leven, ja, dan moet je je wel laten besnijden. De Joodse feestdagen, de hoogtijden houden. Enzovoorts, enzovoorts. Dus om rechtvaardig te leven moet je dus wat doen. Nou, zegt Paulus, jullie hebben je af laten brengen van de genade. Want het is de bedoeling dat je bent gered uit genade. En je zou er ook uit leven. Alles van hem verwachten. Paulus zegt dat zelfs op een gegeven moment zo sterk over dat evangelie wat die valse broederen, valse predikers brachten, dat hij zegt, als iemand een evangelie brengt naast het goede bericht, goede bericht, dat is gewoon Nederlands voor evangelie, evangelie is van oorsprong een Grieks woord, maar als iemand een evangelie brengt naast het evangelie dat Paulus zelf had verkondigd, die zij vervloekt, of dat zij vervloekt, hè, want die boodschap is ook vervloekt. Dus het kan allebei, diegene die dat doet, maar ook die boodschap, dat is vervloekt, zegt hij. Dat is echt hele krasse taal natuurlijk. En Paulus zegt dan ook dat hij had zijn boodschap van Christus Jezus zelf gekregen. Dat zullen we wel zien, dat gaat hij uitgebreid uitleggen in deze brief. Maar hij was er dus niet op gericht mensen te behagen, maar hij had maar één doel. En dat is een slaaf, een lijfeigene van Christus Jezus zijn. En een slaaf, ja, dat heeft bij ons een hele negatieve klank, maar in de Bijbel is het tamelijk neutraal. Een slaaf heeft maar één doel, zijn Heer behagen. En dat is wat Paulus zegt, ik ben hier niet om mensen te behagen. Hij heeft maar één doel, en dat is een slaaf van Christus Jezus zijn. Nou, dit is het voorgaande, even snel. En dan haak ik aan in vers 11. En dan zegt Paulus, want ik maak jullie het evangelie bekend, broeders, dat door mij geëvangeliseerd wordt, dat het niet naar de mens is. Ja, in je vertaling staat dit waarschijnlijk wat anders. Ik heb hieronder een interlineair weergegeven. Dat is, dat zwarte is dan de Griekse tekst, wel overgezet in ons alfabet, want de meeste van ons zullen die Griekse letters niet kunnen lezen. Dus door transliteratie overgezet in onze letters, zeg maar, de letters die wij gebruiken. En dat blauwe, dat is dan letterlijk hoe het in de grondtekst staat. En daar kan ik ook nog wat op inzoomen door op zo'n woord te klikken. Dat zal ik hier en daar ook nog wel doen. Maar, en deze vertaling heb ik dan zo goed als letterlijk overgenomen van die interlineair. Dus ik heb geen Statenvertaling of NBG-vertaling gebruikt, maar die zal ik af en toe wel aanhalen. Maar hier staat dus, ik maak bekend aan jullie broeders het goede bericht dat ik al het als goed bericht gebracht wordende. He, want euangelion, dat Griekse woord, evangelie, dat betekent gewoon goed bericht. Dus Paulus zegt, ik maak aan jullie het evangelie bekend dat door mij geëvangeliseerd wordt, dat het niet naar de mens is. Nou, het voorgaande vers, daar zei hij dus, wat ik net ook al aanhaalde, of zoek ik mensen te behagen. Indien ik nog mensen behaagde, dan zou ik geen slaaf van Christus zijn. Paulus had als doel maar één iemand te behagen, Christus Jezus. ja, dat daaruit voortkomt dat daar mensen waren die blij waren met die boodschap. En kijk, wij zitten hier ook, dus wij kennen dat evangelie. Dus ons behaagt dat ook. Ja, dat was natuurlijk secundair. Maar Paulus zegt, als het erom gaat, ik heb geen praatje om mensen te behagen. Ik preek geen boodschap die naar de mens is. Want als ik dat zou doen, dan zou ik geen slaaf, dienstknecht van Christus Jezus zijn. Dus Paulus was er. Paulus was een apostel. En apostel, dat is ook al een Grieks woord, net als evangelie. Paulus was een apostel. Een apostel betekent afgevaardigde. Als je het gewoon letterlijk weergeeft. Als Paulus zijn brief opent, zegt hij: Paulus, afgevaardigde van Christus Jezus. Dat is altijd mooi. Want bij apostel, ja, dat is een beetje een woord dat kennen we dan. Hè, dat hebben we al zo vaak gehoord. Maar bij een afgevaardigde, dan zou je dus altijd afvragen van wie dan en door wie en waar naartoe. Dus dat is wel, dat betekent dus dat hij een apostel is. Die boodschap die hij bracht, dat evangelie, zegt hij, is niet naar de mens. Dan gaat hij verder, want ik ontving het ook niet van een mens. Nog werd ik erin onderwezen. En dat heb ik... verwijs ik nu weer even terug naar het voorgaande. Zet ik het even op een rijtje. Hoe vaak Paulus dat het over mensen heeft en niet naar de mens. Kijk maar eens mee. Vers 1 begint hij meteen mee. Paulus, een afgevaardigde, apostel dus, apostolos. Niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Christus Jezus en God de Vader. Oftewel, mijn zending is goddelijk van oorsprong. Er is geen mens aan te pas gekomen. Want overtuig ik nu mensen of God? Vers 10. Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen behaagde, dan zou ik geen slaaf van Christus zijn. Heb ik net gelezen. Nou, dan in vers 11. Want ik maak in jullie het evangelie, het goede bericht bekend, broeders, dat door mij als evangelie gebracht wordt, goed bericht gebracht wordt, geëvangeliseerd wordt, dat het niet naar de mens is. Dus Paulus zegt, ik ontving mijn boodschap niet van een mens. Ik werd er niet in onderwezen door een mens. Dus dat evangelie van Paulus, nou ja, neem het. Het had geen menselijke oorsprong. Geen norm. Geen karakter. Het was niet door mensen bedacht. Geen menselijke bijdrage en hij heeft ook geen menselijke goedkeuring ontvangen. En dat gaat hij hier in deze brief, in dit gedeelte, verder toelichten. Overigens, ik moet erbij zeggen, natuurlijk, het evangelie is wel voor de mens. Maar het is niet in overeenstemming met, kijk, als een mens het zou bedenken, dan zou de mens op een voetstuk gezet worden. Dat is natuurlijk een evangelie naar de mens. Nou, en ik weet niet hoe bekend jullie zijn in christelijk Nederland, maar ik gelukkig niet zo heel erg. Maar wat ik ervan weet, is dat er heel veel plaatsen zijn waar deze ochtend ook gepredikt wordt, waar de mens op een voetstuk wordt gezet. Als jij maar dit doet, dan, of dingen als een welvaartsevangelie, als jij dit doet, dan, maar dan gaat het altijd om de mens. Ik vind het trouwens ook vaak in liederen terugkomen. Het is altijd ik dit, ik dat, ik zus, ik zo. En nou ja, de bijrol is voor God en voor Christus. Nu zeg je het natuurlijk echt heel zwart-wit, maar dat is om je duidelijk te maken. En dus geen sneer naar de muzikanten trouwens hoor. Dat, neem de opwekkingsbundel. Ik bedoel, bladen ze maar door en dan word je daar wat mij betreft wel in bevestigd. Maar het evangelie is geen boodschap naar de mens. Het evangelie is namelijk een boodschap dat God in Christus alles doet. En wij dan? Nou, wij mogen erop vertrouwen. Namelijk dat hij dat doet, zal doen, dat hij dat gedaan heeft, doet en nog zal doen. Ja, dat is niet naar de mens. Want een mens wil zelf iets doen. En daarom vond dat bij die Galaten ook zo makkelijk ingang, blijkbaar. Nou, wat zegt Paulus? Ik ontving het ook niet van een mens, nog werd ik erin onderwezen, maar door onthulling van Jezus Christus. Dit woord kennen we allemaal, onthulling. Apocalypsos, dat is openbaring. Zo heet een heel boek, hè. De openbaring, het laatste Bijbelboek. Dat is ook in het Grieks Apocalypsos. Dat boek heet dus, zo begint het ook, niet de openbaring van Johannes, dat hebben de vertalers erboven gezet. Nee, de openbaring van Jezus Christus. Hoezo dan de openbaring van Jezus Christus? Nou, hij is nu verborgen. En ja, we zien hem niet. Hij is verborgen in de hemel. Dat zegt trouwens de Colossenzenbrief. En ons leven is daar met Christus verborgen in God. Maar Paulus is degene die Jezus Christus onthult. En hij ontving zijn evangelie door onthulling, door openbaring van Jezus Christus himself, zeg ik er dan achter. Dus hij ontving zijn boodschap rechtstreeks van hemzelf. Ja, dat zeg ik erbij als enige. En dan moet ik er dus iets bij zeggen. Dat de 12 apostelen, die eerder zijn discipelen waren, ja, die hadden ook een boodschap van hem meegekregen. Maar dat was een andere boodschap. De 12 werden door Jezus van Nazareth hier op aarde, in Jezus in het vlees dus, werden zij gestuurd tot Israël. Ik heb net nog even de teksten op zitten zoeken. In Matteüs 10 vers 6 stuurt Jezus zijn discipelen uit en dan zegt hij: ga niet tot de Samaritanen, niet op een weg van heidenen, maar ga alleen naar de verloren schapen van het huis van Israël. Dat was hun missie, dat was hun zending. En zij zouden aan Israël prediken dat als zij zich zouden bekeren, dat dan de Messias zijn koninkrijk zou vestigen. En later in Matteüs 15, als Jezus benaderd wordt door een Canaanese vrouw, dan geeft hij eerst geen antwoord. En vervolgens zegt die vrouw, hij zegt dan op een gegeven moment tegen die vrouw van, hij zegt helemaal niks tegen haar. Nou, dan gaan zeggen discipelen van, heer, ze blijft maar, ik zeg nu even met mijn eigen woorden, ze blijft maar zeuren. Doe er eens wat aan. En dan zegt hij, dan zegt hij uiteindelijk tot haar, ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. En dan zegt die vrouw van, ja, maar voor de hondjes zijn er toch ook de kruimeltjes die van de tafel vallen, van de kinderenkunst, hè, van de kindertjes, van de kinderen van Israël. Nou, dan zegt Jezus, van zo'n groot geloof heb ik zelfs in Israël niet gezien. Maar zijn missie was, hier op aarde, toen hij op aarde was, het huis van Israël. Daar was hij toe gezonden, dat zegt hij zelf ook nadrukkelijk, Matteüs 15 vers 24, Matteüs 10 vers 6. En dat was omdat hij aangekondigd was als de koning, Messias, en als Israël zich zou bekeren, dan zou dat koninkrijk aanbreken. Dat is ook de prediking van hem, van de Heer Jezus Christus, van de Heer Jezus in het vlees, en van Johannes de Doper. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat vind je als een refrein, met name in de Matteüs-evangelie. Nou, Israël heeft zich niet bekeerd. Ze hebben hun Messias gekruisigd, gedood. En wat gebeurde toen met hem? God wekte hem op uit de doden en hij verdween. Hij ging naar de hemel, om het zo te zeggen, en zit nu aan Gods rechterhand, verborgen. En die opgewekte Christus, dat is degene die Paulus riep. Niet Jezus op aarde, maar Christus, de opgewekte Christus, vanuit de hemel, riep Paulus. Niet met een boodschap, ga naar Israël en ga verkondigen dat ze, als ze zich bekeren, dat het koninkrijk aanvangt. Nee, ga naar de natiën en ga hun vertellen dat ik in deze tijd van Israëls ongeloof een ander volk verzamel. Namelijk niet één natie, maar een uitroepsel, dat is wat Ecclesia, gemeente, betekent, uit alle volkeren. Nou, dat weten wij, want wij zitten hier ook als een uitroepsel uit één van die volkeren. En dat is het volk dat God zich nu verzamelt. En Paulus zegt, ik ontving dat evangelie niet van een mens, ik werd hier niet in onderwezen door een mens, maar door openbaring, onthulling van Jezus Christus. Hij zegt dus ook, ik heb me daarna niet bij de andere apostelen gevoegd. Hoe logisch zou dat naar de mens gesproken geweest zijn? Paulus was, werd bekeerd, zeg maar, op de weg naar Damascus. Hoe logisch zou het naar de mens gesproken, maar dat is het, hè, naar de mens gesproken. Hoe logisch zou het naar de mens gesproken zijn geweest dat hij zich gevoegd had bij die 12? En had gevraagd van, en nu? Maar hij heeft dat niet gedaan en dat zegt hij ook. Christus Jezus, Jezus Christus had het hem zelf geopenbaard, de opgewekte Christus vanuit de hemel. Waarom heeft hij zich niet bij mensen gevoegd? Nou, Christus zei al tegen hem, ik zal nog vaker aan jou verschijnen. Daarom zeg ik, je moet die drie bekeringsverhalen van Paulus naast elkaar leggen, handelingen 9, 22 en 26. Want in wat je in 9 en 22 niet vindt, vind je in 26 wel dat Christus tot hem zegt, in de dingen die ik jou heb laten zien en waarin ik jou nog verschijnen zal. Dus het is niet bij die ene keer gebleven dat Christus aan Paulus verscheen. Christus zou nog vaker aan hem verschijnen. Hij had hem dus nog meer te vertellen. En dus ging Paulus niet naar mensen, want hij wist, ik ga het maar van één iemand horen en dat is van hem. En dan gaat hij verder, ik dus ook, want jullie hebben gehoord van mijn gedrag eens in het Jodendom, dat ik de Ecclesia van God buitensporig vervolgde en haar te gronde richtte. Ja, dit woord Ecclesia, dat wordt in de Statenvertaling, MBG-vertaling, dus meestal vertaald met, altijd wel vertaald met gemeente. Maar ik heb een voorkeur voor Ecclesia, want gemeente, ja, ik vind dat ook een beetje een besmet woord. We hebben een Pinkstergemeente, een gereformeerde gemeente, maar daar gaat het niet om. Het is de Ecclesia is dat wat God uitroept en dat bij elkaar komt, dat zich vergadert. Hè? Of een andere term bijvoorbeeld, die vrijwel synoniem is het lichaam van Christus. Dat is de Ecclesia. Nou, Paulus zegt, jullie hebben gehoord van mijn gedrag, eens in het Jodendom, hij wijst dus terug op zijn verleden, dat ik de Ecclesia van God buitensporig vervolgde en haar te gronde richtte. Nou, dat kun je dus, deze geschiedenis kun je lezen in die handelingen, nou, handelingen 9 had ik er ook nog bij moeten zetten. Die handelingen 9, 22, maar ook nog een aantal versen in Korinthebrieven. Bijvoorbeeld in 1 Timotheus 1, waar Paulus zegt van ja, ik was een vervolger en een geweldenaar. En niet een geweldenaar, wat dat een beetje de naam, de betekenis die het in onze taal heeft gekregen. Hè? Een voetballer die goed presteert noemen, het was een geweldenaar. Nee, een geweldenaar is iemand die geweld gebruikt. Dat deed Paulus. Geweld tegen de Ecclesia van God, dat zegt hij hier. En dus Paulus die schildert hier de donkere achtergrond van zijn roeping. Hij was op weg om degene die de volgelingen van Jezus van Nazareth, om die te vervolgen. En als je in Handelingen 9 de eerste versen leest, dus dat bekeringsverhaal van Paulus, daar staat dat hij zelf naar de overste van het volk was gegaan, de overpriesters, en brieven had gevraagd om hen tot in het buitenland te kunnen vervolgen. Dus Paulus had brieven bij zich dat hij toestemming had van de overpriesters in Jeruzalem om de volgers van Jezus tot in het buitenland te vervolgen. En dus Paulus die schildert hier dan die donkere achtergrond, wat ook bij zijn boodschap past. Hè. In 1 Timotheus 1 zegt hij, ik was een vervolger en een geweldenaar, maar de genade van God heeft mij overweldigd. Paulus is absoluut niet op zoek naar Jezus. Paulus heeft ook nooit voor Jezus gekozen. Paulus, sterker nog, hij liep totaal de andere kant op. Hij was een vervolger. En toen de Heer hem vanuit de hemel riep op de weg naar Damascus, toen zei hij, Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Toen zei hij, wie bent u, heren? Zei hij. Hij had geen flauw idee nog. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Dat zei de Heer. Waarmee natuurlijk ook in de kiemel de eenheid van Christus en zijn lichaam besloten liggen. Hij vervolgde mensen die Jezus volgden. Wie bent u, heren? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Hij gooide mensen in de gevangenis die bij die Jezus van Nazareth, de weg wordt dat ook wel genoemd in handelingen, die hem volgden. En die gooide hij in de gevangenis en de Heer die identificeert zich met die mensen door te zeggen, ik ben Jezus die jij vervolgt. Volgens mij vind je daar al in de kiem dat geheim van Christus en zijn lichaam, de eenheid. Maar zijn omkering moest dus wel een goddelijk ingrijpen zijn. Paulus had ontzettend veel te verliezen en niks te winnen, naar de mens gesproken, bij zijn bekering. Want, hij zegt, Ik vorderde in het jodendom boven vele leeftijdsgenoten in mijn soort. Ja, wij zouden dat noemen een uitblinker. Hij zegt elders, ik ben onderwezen aan de voeten van Gamaliel. Dat was het neusje van de zalm in het jodendom. Zijn vader was geloof ik nog bekender. Ja, ik denk nu na over een vergelijking, maar die kan ik niet zo goed. Ik zou niet weten waar ik het mee moet vergelijken. Maar in het jodendom had je Gamaliel, volgens mij zijn vader zoiets als Hillel. En dat waren de grootste leraren. En Paulus had aan de voeten van Gamaliel gezeten. Hij was een uitblinker. Hij vorderde ook in het jodendom, zegt hij, boven vele leeftijdsgenoten in mijn soort of in mijn ras. Hè, in het jodendom dus. Hij was diep geworteld, fanatiek en succesvol. Oftewel, hij was een veelbelovend iemand in dat jodendom met een hele carrière voor zich. Dus in die zin had hij alles te verliezen en niks te winnen. En toch, hij werd totaal omgekeerd. Hij zegt ook, ik was des te meer ijveraar van de overleveringen van mijn voorvaders. Ja, dat woord des te meer, ik had dat wat uit kunnen vergroten, dan zie je ook de woordopbouw. Maar het is een vergrotende trap. Dus extremer was hij. Hè? Hij was extreem. En Paulus was in die zin ook echt een extremist. Dat lezen we ook in de Handelingen. Iemand die zelf om brieven vroeg. Hij vervolgde de volgelingen van Jezus. Maar dat was hem niet genoeg. Hij ging zelf om brieven vragen, aanbevelingen. Dat hij dat tot in het buitenland kon doen. En hij was des te meer ook een ijveraar van de overleveringen van mijn voorvaders. En die overleveringen, dat zijn de Farizeese interpretaties en voorschriften. Paulus was zoon van een Farizeeën. Maar dat vind je vaak ook terug in de Evangelie, hè, dat Jezus het heeft tegen de Farizeeën over overleveringen van mensen. Ja, en nu komt het, want Paulus zegt, maar toen het God behaagde. Toen het God behaagde, hè, dus dit, ook hier weer, niet Paulus' keuze, maar het moment dat het God behaagde. Maar toen het God behaagde. En dan zegt hij, die mij vanaf de moederschoot afgezonderd heeft en mij geroepen door zijn genade. Ja, ik hou even stil, want dat we goed tot ons laten doordringen wat hier staat. Paulus was dus niet afgezonderd vanaf het moment op de weg naar Damascus, maar vanaf de moederschoot. Dus alle, hoe zeg ik dat netjes, alle ongein die hij heeft uitgehaald, ook het vervolgen van de Ecclesia, het is allemaal Gods plan geweest. Paulus moest eerst zo'n extremist worden, zo'n vervolger, zo een anti, eigenlijk anti-Jezus, om hem de plek te geven die hij moest krijgen. De apostel die het beheer van de genade van God was toevertrouwd. En Paulus zegt, dat noemde ik net ook al, 1 Timotheus 1 vers 13, 14, dat hij een vervolger, een geweldenaar is, die de Ecclesia vervolgt, maar dat de genade van God hem overweldigd had, als een als een tsunami, nou, dat is wat negatief natuurlijk, maar als een waterval die over hem heen stortte. Onontkoombaar. Maar daarvoor moest hij eerst juist, zo heeft God het bepaald, een hele grote, eigenlijk de grootste tegenstander worden van die Jezus. Want een groter toonbeeld van genade dan Paulus is er dus eigenlijk niet. Dus God had hem al vanaf de moederschoot afgezonden. Paulus had natuurlijk ook heel veel eigenschappen, kenmerken, die later natuurlijk helemaal in het plaatje pasten, hè, in het pulletje vielen. Hij was een Hebreër, hij was uit de stam van Benjamin, maar ook Grieks sprekend. Als we gaan brainstormen, dan kunnen we er nog wat vinden. Hij had dus Romeins burgerschap en werd apostel van de natiën. Nou ja, daar valt heel veel over te zeggen, maar zo had God heel zijn weg al bepaald en daarop voorgesorteerd voor de roeping die hij zou krijgen als apostel van de natiën. Dus hier, hier volgt dus het keerpunt. Hè? Na die donkere achtergrond volgt nu het keerpunt. Dat toen het God behaagde die mij vanaf de moederschoot afgezonderd heeft. En mij geroepen door zijn genade. Dus niet zijn keuze, maar het was Gods keuze. En heel Paulus zijn leven, ja, alles wat hij tot dan toe ook had gedaan, het viel binnen Gods plan. En het was ook uitnemende genade, overvloeiende genade, allemaal termen die Paulus gebruikt in zijn brieven, dat hij als vijand werd geroepen. Hij werd van de grootste vijand, de grootste liefhebber. Ja, dat is wat verzoening is. Van vijanden liefhebbers maken, van vijanden verzoenden maken, van vijanden vrienden maken. Dat is wat verzoening is. En de boodschap die Paulus predikte in Colossenzen 1 vers 20... is dat God heel deze schepping met zich gaat verzoenen. Alle vijandschap weg gaat nemen, wat in de hemel is en wat op de aarde is. Dat is het evangelie van het beheer dat ook aan hem was gegeven. En het was genade dat als vijand werd geroepen. Maar Paulus haalt hier iets aan, wat we ook terugvinden bij Hebreeuwse profeten. Onder andere van Jeremia wordt er trouwens ook gezegd dat hij vanaf de moederschoot afgezonderd was. Jeremia 1 vers 4 of 5 is het, meen ik. Maar Paulus, ik denk hier dat hij ook een aanhaling doet aan Jesaja. En daar staat, kijk, hier staat toen het God behaagde die mij vanaf de moederschoot afgezonderd heeft en mij geroepen door zijn genade. In Jesaja staat, luister naar mij, kustlanden, sla er acht op volken van ver. De Heere heeft mij geroepen van de moederschoot af. Van de baarmoeder af heeft hij mijn naam genoemd. Dit is trouwens de herziene statenvertaling. En als je goed meeleest, dan zie je dat de herziene statenvertaling hier wat hoofdletters heeft ingevuld. Dus dit gaat over de Messias. Ik ga even verder. Ik wil het straks duidelijk maken. De Heer heeft mij geroepen van de moederschoot af. Net als wat Paulus ook zegt, hè, over zichzelf. En van de baarmoeder af heeft hij mijn naam genoemd. En nu zegt de Heere, Yahweh, die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, om Jacob tot hem terug te brengen. Hier gaat het over de knecht des Heeren. Er zijn meerdere profetieën over de knecht des Heeren. En dat is de Messias. Dat staat buiten kijf. Dat wil ik ook gezegd hebben, want dat ontken ik ook niet. Het gaat hier over de Messias. Dit is een profetie over de Messias. Maar, ik lees even verder. Nu dit is ook al mooi, hè? Let op. Nu zegt de Heere, die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, om Jacob tot hem terug te brengen. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. En dat is wat we vinden in de evangeliën, maar later ook in handelingen bevestigd. Toen de Heer Jezus kwam, verwierpen zij hem. Toen hij zijn apostelen, de 12, afvaardigde tot Israël. En zij predikten Israël, ik zeg het even heel simpel, bijvoorbeeld in Handelingen 3, Petrus. Israël, jullie hebben wel zwaar gekruisigd, maar God heeft hem opgewekt. Hij zit nu aan Gods rechterhand. Als jullie je bekeren als volk, zal hij terugkeren en als Messias een Israëlitisch wereldrijk vestigen. Een koninkrijk, een wereldwijd koninkrijk vestigen. Maar Israël heeft zich niet laten verzamelen. En toen ging het licht uit voor Israël, om het zo maar te zeggen, tijdelijk. En in de toekomst zal God die draad weer oppakken. Maar in die tijd daartussen, van het ongeloof van Israël, dat is dus de periode dat God een andere apostel uitriep, Paulus, met een boodschap voor de natiën. Israël zal zich niet laten verzamelen. Dit is eigenlijk de Messias die hier nu aan het woord is. Want niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van Yahweh. En mijn God zal mijn kracht zijn. Dit gaat over de opstanding van Christus. Ik zal verheerlijkt worden in de ogen van Yahweh, in de ogen van de Heer. Nou, God heeft hem verheerlijkt, namelijk door opstandingskracht. En mijn God zal mijn kracht zijn. Dat is de refrein in Handelingen, dat de apostelen prediken tot volk. Jullie hebben gekruisigd en gedood, maar God heeft hem opgewekt. En hij zei, het is te gering dat u van mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob, om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de natiën. dit wordt dus gezegd tot de Messias, al verborgen dus in het Oude Testament, dat de Messias zou gegeven worden tot een licht voor de heidenen, voor de natieën. Heidenen staat er in de gangbare vertalingen, is hetzelfde. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dit is een profetie over de Messias. En nu gaan we naar woorden van Paulus in Handelingen 13. Daar is Paulus met Barnabas, zijn metgezel, in Antiochië is het, meen ik. En daar staat, ja, daar prediken zij in de synagoge. En dan komen op een gegeven moment de heidenen, de natieën, die komen dan naar Paulus en Barnabas toe en die zeggen van, kunnen jullie op de volgende Sabbat ook ons die boodschap verkondigen? Dan zeggen ze, ja, dat is goed. Ja, en dan breekt onder de Joden de ellende uit, want dan, dat is de jaloezie, hè? Dat redding, dat heil, dat naar de natie gaat. Dat was voor hun onbespreekbaar en onbegrijpelijk. Dat is elke keer het struikelpunt. Maar dan scheiden dus hun wegen, hè? Want Paulus en Barnabas, die zijn vrijmoedig en zij zeiden, het was noodzakelijk dat eerst tot jullie, het Joodse volk, het woord van God gesproken werd, maar omdat jullie het verwerpen, verstoten, en jullie jezelf het Ionische, in de vertalingen eeuwige, oude vertalingen eeuwige leven niet waardig oordelen, zie, wij keren ons tot de natiën. Want zo heeft de Heer aan ons instructie gegeven, dus dit zegt Paulus, hè? Ik heb jou gesteld tot een licht voor de natiën. Om tot redding te zijn tot aan de einden van de aarde. Dat laatste deel is dus letterlijk uit Jesaja, wat ik net voorlas. En Paulus betrekt een profetie over de Messias, de knecht des Heren, die gesteld zou worden tot een licht voor de natieën. Om tot redding te zijn tot aan de einde van de aarde. Die betrekt hij op zichzelf. Want hij zegt, zo heeft de Heer aan ons, Paulus en Barnabas, instructie gegeven. Ik heb jou, Paulus, gesteld tot een licht voor de natieën. Hoe kan Paulus een profetie over de Messias toepassen op zichzelf? Hoef geen antwoord te geven. Mag wel, maar dat gaat hij dus zelf zeggen in de Galatenbrief. Ik ga dan weer terug naar het vers waar ik was, vers 15, 16. En daar zegt Paulus, toen het God behaagde. En dan laat ik de rest weg, hè, die mij vanaf de moederschoot afgezonderd heeft en mij in zijn genade heeft geroepen. Maar toen het God behaagde, zijn zoon in mij te onthullen. Toen riep hij hem dus. Hè. Op dat moment werd hij geroepen. Maar hij zegt het hier echt heel sterk. God, het behaagde God om in Paulus zijn zoon te openbaren of te onthullen. He, weer het woord apocalypsis. God openbaart zijn zoon in Paulus. En vandaar dat Paulus een profetie met betrekking tot de Messias, die gesteld zou worden tot een licht voor de natie, op zichzelf kan betrekken. Want als Christus wordt gesteld tot een licht voor de natie, wordt dit vervuld in de bediening van Paulus. Christus zelf is namelijk afwezig, verborgen. Hij is in de hemel aan Gods rechterhand, verborgen. En degene die hem bekend maakt, is Paulus. Dus God zegt, ik onthul, ik openbaar mijn zoon in Paulus. Dus de woorden van Paulus zijn de woorden van de opgewekte Christus. Als de opgewekte Christus spreekt tot ons, is dat altijd door Paulus. Hij is dan, dat zegt hij op vele plaatsen, Romeinen 11, 1 Timotheus 2, de apostel van de natiën. Trouwens, dat betekent ten diepste dat hij, kijk, de vertalingen zeggen daar een heidense apostel. Dat betekent ten diepste dat Paulus een heiden was. Hè? Hij stelt zich als apostel, is hij afgevaardigd, want dat is een apostel, van de natie, dus van de heidenen. Paulus was ook een Romein. Dus als apostel is hij een heiden, die zich ook nog eens tot het Joodse volk richtte, van jullie worden terzijde gesteld. Apostel van de natie, maar ook met een boodschap voor de natie. Maar kijk, hij zegt dus dat Hij zegt dus echt heel sterk dat het God behaagde zijn zoon in Paulus te onthullen. Natuurlijk in zijn woorden, maar ik zou nog verder kunnen gaan, dat doen we misschien een andere keer dan. Maar ook in de geschiedenissen die we vinden van Paulus in Handelingen, die hebben een typologische strekking. Daar zit iets onder de oppervlakte wat ook spreekt van hem. En dat is het mooie van dat woord openbaren. En kijk, bij onthullen wordt een bedekking eraf genomen. En bijvoorbeeld, neem een standbeeld, dat wordt onthuld, daar ligt dan iets overheen. Dan trekt men de bedekking eraf en dan zien we de gedaante. Nou, dat is Paulus' taak om de Zoon, Christus Jezus, te onthullen of te openbaren. Openbaren vind ik trouwens ook een mooi woord, want het heeft nog met baren te maken en dus ook met nieuw leven. Apocalypsos betekent ook gewoon de bedekking ervan afnemen. Zo is dat woord opgebouwd. Dus Paulus onthult, openbaart de Zoon, de opgewekte Christus. Toen het God behaagde zijn Zoon in mij te onthullen, opdat ik hem zou evangeliseren onder de natiën. Dat is dus Paulus zijn taak. Dus God openbaart zijn Zoon aan de natiën, onder de heidenen, in en via de apostel Paulus. Dus als we weten wat voor boodschap God voor de natiën heeft, voor de heidenen, dan moeten we bij Paulus zijn. De 12 waren gezonden tot Israël en Paulus is de apostel van de natie. Nou, toen het God behaagde zijn zoon in mij te onthullen, opdat ik hem zou evangeliseren onder de natiën, legde ik dit niet meteen voor aan vlees en bloed. De MBG heeft hier, ik ging niet te raden bij vlees en bloed. De NCV, dat is een Nederlandse concordante vertaling, die heeft voorleggen. Beide woorden kunnen wel, denk ik, want dat voorleggen is ook met het, denk ik, met het doel om advies in te winnen. Hè. Maar Paulus zegt, ik ging niet meteen, legde dit niet meteen voor aan vlees en bloed. Paulus was geroepen door Christus Jezus vanuit de hemel. Hij riep tot hem, Saul, Saul, wat vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En hij zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Maar hier is dus dat vers waar de Heer zegt dat hij vaker aan hem zou verschijnen. Richt u op, sta op, Paulus, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen. Hiertoe ben ik u verschenen. Om je aan te stellen als dienaar en getuige, zowel van de dingen die je gezien hebt, als die van waarin ik nog aan u, jou, zal verschijnen. Dus de Heer zegt, ik ben nu aan je verschenen, maar ik zal vaker aan jou verschijnen. En Paulus ging dus niet te raden bij vlees en bloed. Hij legde zijn roeping niet voor aan vlees en bloed. En dat gaat hij dus nader toelichten, want hij vervolgt dan, ook ging ik niet op naar Jeruzalem, naar hen die voor mij apostelen waren. En we moeten even vasthouden dat het onderwerp waarover Paulus het heeft, nog steeds is dat hij het evangelie niet van een mens had ontvangen, maar door openbaring van Jezus Christus. Dus hij zegt, daar is geen mens aan te pas gekomen, ook die voor mij apostelen waren niet. Dus hij is niet naar de 12 gegaan voor onderwijs, autorisatie, goedkeuring. Maar dan zegt hij, ik vertrok naar Arabië. En vandaar keerde ik weer terug naar Damascus. Ja, dat verblijf in Arabië van Paulus wordt niet beschreven in Handelingen. En dat moet meteen na zijn bekering zijn geweest. Als we ook hier de volgorde nalopen die hij bespreekt. Hij was geroepen. Wat deed hij? Ik ging niet naar degene die voor mij apostelen waren, maar ik vertrok naar Arabië. Oké, dus ergens in Handelingen 9 is dat gebeurd, maar het wordt niet in Handelingen 9 beschreven. Volgens mij moet je dat zo ongeveer rond vers 19, en misschien wel in het midden van vers 19 van Handelingen 9 plaatsen. Maar zoek dat maar eens uit. Maar hij zegt, vandaar keer ik weer terug naar Damascus. Nou, dat vinden we wel beschreven in Handelingen. Dat is die geschiedenis dat Paulus de stad moet ontvluchten, dat hij door een mand over de muur wordt gezet. En alleen, ja, ik bespreek het nu, maar Paulus doet het niet. Paulus die gaat er volledig aan voorbij. Maar eerst even over dat van Arabië. Want wat ging hij nou doen in Arabië? Weten we dat gewoon niet? Kunnen daar, hij zegt het niet letterlijk, dus we kunnen er hooguit naar gissen. Maar hij geeft volgens mij wel een aanwijzing. Dat is ook in dezelfde brief. Dat is ook wel typisch. Over het gebied Arabië, dat vinden we twee keer in het Nieuwe Testament. En twee keer in deze brief. Galaten 4 zegt Paulus. Ja, dan gaat hij de beeldspraak, de symboliek uitleggen achter de geschiedenis van Sarah en Hagar en hun zonen Isaac en Ismaël. Dus daar ga ik nu echt helemaal niets over zeggen. Maar hij zegt, Hagar, die staat dus model, die representeert de berg Sinaï in Arabië. Dus dat is de tweede keer dat hij Arabië noemt. En hij zegt dat de berg Sinaï in Arabië ligt. Nou, als je wel eens een kaartje opgezocht hebt waar men denkt of zegt waar Arabië ligt, dan is dat, ik weet niet of jullie het kunnen lezen, maar dat is hier. Dus men lokaliseert de berg Sinaï hier, maar Paulus zegt gewoon dat het in Arabië ligt. Nou, dat is een onderwerp op zich. Maar het gaat me nu even om, hij ging naar Arabië, wat weten we van Arabië? Zegt hij in dezelfde brief dat daar de berg Sinaï is. Zou hij soms naar de berg Sinaï zijn gegaan in Arabië? Als ik een conclusie zou moeten trekken, hij zegt het niet letterlijk, maar het is wel de enige conclusie die je kunt trekken uit wat hij zegt. Maar 100% keihard bewijzen kan ik het niet. Maar het is wel markant dat hij in één en dezelfde brief twee keer het woord Arabië noemt. En dan zegt ik ben naar Arabië, niet naar mijn mensen te raden gaan, maar naar Arabië gaan. En dezelfde brief zegt hij, ja, de berg Sinaï, dat is in Arabië. Zou hij soms naar de berg Sinaï hier gegaan zijn? Ja, ik denk het wel. En ik denk het ook omdat hij daar woorden van de opgewekte Christus ontving. Maar ooit ook iemand daar een berg op ging en ook de woorden Gods ontving. Namelijk Mozes. Nou, dingen, ik kan nu heel wat voorbeelden noemen van dingen die zich herhalen in de schrift. Dus ik denk dat Paulus naar Sinaï is gegaan en daar een openbaring van God, van Christus heeft gekregen, zoals Mozes dat ook heeft gekregen. En Mozes die ontving een bediening, een nieuw programma, om het zo te zeggen, de wet. Ja, en Paulus die ontving ook een heel nieuw programma. En werd daar Christus werd aan hem geopenbaard en het beheer van genade werd hem toevertrouwd. Aan Mozes dat trouwens van de wet. Dat is het tegenovergestelde, wet en genade. Maar dat terzijde. Dus, maar ik vertrok naar Arabië, zegt hij dan. En vervolgens, na 3 jaar, ging ik op naar Jeruzalem. Om mijn geschiedenis aan Kefas te vertellen. Kefas is trouwens Petrus, de Arameese naam voor Petrus. Het vers heb ik er niet bij vermeld, maar dat met een programmaatje heb je dat heel makkelijk opgezocht. En ik verbleef 15 dagen bij hem. Kijk, de vertalingen zeggen allemaal dat hij Petrus bezocht. Maar het Griekse woord dat hij staat is historio. En de status daar in MBG die zeggen dus bezoeken. De Nederlandse concordante vertalingen zeggen verslag doen. Dat is wel wat anders, hè. Nou ja, je kan ook iemand bezoeken om verslag te doen. Nou, dat deed Paulus dus. Maar dat woord historio, daar herkennen we natuurlijk ons woord historie in. Geschiedenis. Paulus kwam daar niet om van Petrus onderwijs te ontvangen, maar om Petrus zijn story, his story, te vertellen. Dus Paulus kwam verslag doen aan Petrus om hem zijn verhaal te vertellen. Want Paulus ging niet te raden bij vlees en bloed, maar hij had wel iets aan hem te vertellen. En dat ging hij dus doen. Kijk, je moet je voorstellen, 3 jaar daarvoor vertrok Paulus vanuit Jeruzalem met die brieven, die aanbevelingsbrieven van de overpriesters, om de Ecclesia te vervolgen tot in het buitenland. 3 jaar is hij niet in Jeruzalem geweest en dan komt hij daar heel even terug om Petrus zijn verhaal te doen. En Opvallend is ook dat Paulus in dit gedeelte zwijgt over zijn ervaringen in Damascus en Jeruzalem. Want dat vind je wel beschreven in het boek Handelingen, in Handelingen 9. Dat waren geen fijne ervaringen, maar dat is niet waarom hij erover zwijgt. Paulus heeft hier maar één doel met wat hij wil vertellen. Niet dat hij met een mand over de muur is gezet in Damascus en dat toen hij in Jeruzalem verbleef, dat daar ook dat de gelovigen zelfs bang waren voor hem. Dus ja, dat is die Paulus die ons eerst vervolgde. En is dat wel echt wat hij nu vertelt? Nee, hij heeft hier maar één doel om te vertellen, dat hij niet bij mensen te raden was gegaan. Dus al het andere slaat hij over. Dus hij zegt, ik ben vervolgens na 3 jaar naar Jeruzalem gegaan, niet om van Petrus iets te horen, maar om verslag te doen aan hem. En ik verbleef 15 dagen bij hem. Nou, dat kan je ook vertellen in 15 dagen. Je moet ook bedenken, hè? Ja, er schiet me van alles te binnen als ik sta te praten. Kijk, Paulus was geroepen op de weg naar Damascus. Hij was doorkneed in de schriften, de Hebreeuwse schriften. En toch was hij volkomen blind. Hij herkende en erkende de Messias niet toen hij kwam. Dus wat heeft Paulus nu gedaan? Die is naar Arabië gegaan en die heeft alles wat hij geleerd heeft hij opnieuw moeten bekijken. Maar nu met de bedekking ervan af. Het was hem geopenbaard. Dus die heeft eerst een hele tijd bijbelstudie moeten doen, om het zo te zeggen. Om alles wat hij weliswaar wist, maar onder een bedekking lag, om dat opnieuw te kunnen plaatsen. Ja, en daarom is er ook zo'n tijd overheen gegaan. Paulus is niet gelijk de boot opgestapt en gaan reizen enzovoorts. Hij is op Sinai, in Arabië geweest. En ik denk dus op de Sinai. En vervolgens na 3 jaar, dus ook een hele tijd, ging hij pas weer naar Jeruzalem en vertelde Petrus zijn verhaal. Bleef 15 dagen van hem. Dan zegt hij nog bij, ik zag geen andere van de apostelen dan Jacobus, de broer van de Heer. Ja, want in Jeruzalem waren de gelovigen bang voor Paulus. Ze zeggen van, ja, dat was die ons eerst vervolgde, dus die ontweken hem ook toen hij daar kwam. En die Jacobus trouwens, dat is niet een van de 12, maar de oudste halfbroer van Jezus. Die overigens in eerste instantie ongelovig was, lezen we in de Johannes Evangelie. Maar hoe zou hij een gelovige zijn geworden? Ja, dat weten we dus ook niet, maar Paulus zegt wel in 1 Korinthe 15, dan noemt hij het ABC van het Evangelie. 4 dingen noemt hij. Christus is gestorven, begraven en opgewekt in de derde dagen naar de schriften en gezien, verschenen aan, nou, noemt hij heel rijtje, de apostelen, noemt hij onder andere ook Jacobus. Zou Jacobus een gelovige zijn geworden doordat zijn broer, de opgewekte, aan hem verschenen is? Dat zou zomaar kunnen. Maar die Jacobus, dat was die had een leidende rol onder de ijveraars van de wet. Dat dus wat wij zouden noemen Messias beleidende Joden in die tijd, in Handelingen. Zij die geloofden in Jezus als Messias, maar zij bleven dus ijveraars van de wet. En Jacobus die had, nou, dus denk ook een beetje volgens het erfrecht. De Heer Jezus Christus was niet aanwezig. Nou, wie neemt dan de taak op zich om de Ecclesia te leiden? De broer, de oudste broer. En dat was Jacobus. Dus hij had een leidende rol onder de Joden die geloofden in Jezus als Messias. Ik zag geen ander van de apostelen dan alleen Jacobus, de broer van de Heer. Dus verder heeft hij niemand gezien. En dan zegt hij nog, zie wat ik aan jullie schrijf voor het oog van God, ik lieg niet. He, onder eedzwering met God als getuige zegt hij, dit is mijn boodschap en ik lieg niet, ik zweer het. Dit is, hij had God erbij als getuige. Had zijn evangelie van Christus Jezus zelf ontvangen, de opgewekte. Geen contact, vrijwel geen contact gehad met de 12. En als er contact was, was het om zijn verhaal te vertellen. En had zijn boodschap niet van hen ontvangen. Ja, er waren dus valse broederen ingeslopen, zegt hij in deze brief. Wat zouden die nou verteld hebben? Zouden die zoiets hebben gezegd van dat Paulus zijn evangelie weliswaar van de andere apostel had ontvangen, maar dat hij het verdraaide? Ze lasten de Paulus in ieder geval. Ze zagen hem niet als volwaardig apostel. En daarom schrijft Paulus deze dingen van ja, Als ik geen, dat zegt in een Korinthebrief bijvoorbeeld. Als ik geen apostel ben, wie dan wel? Rechtstreeks was de opgewekte Christus aan hem verschenen. Nou, dan zegt hij, vervolgens ging ik naar de streken van Syrië en van Cilicië. Paulus was dus, na zijn bekering, hij was op de weg naar Damascus. Dus, en in Damascus wilde men hem doden. Toen ging hij later naar Jeruzalem, daar gebeurde hetzelfde. Wilde men hem ook doden. En de mensen in Jeruzalem, die brachten hem naar Caesarea. Dat is een havenstad. Die ligt hier. Zodat hij kon vluchten. En hij is vervolgens dan naar Syrië en Cilicië geweest. Syrië, dat ligt hier. Nog steeds. En Cilicië, dat is deze streek waar zijn geboortestad Tarsus zich bevond. Paulus van Tarsus. Hij was dus geboren in Cilicië. Dus hij kwam hier ook weer in zijn geboortestreek terecht. Maar dus elke keer maar weer de nadruk op dat hij niet bij mensen is te raden gegaan. Ook niet bij, ja, wat je zou kunnen zien als de oorsprong van waar het allemaal gebeurde. Jeruzalem, het Joodse land. En ik was van aangezicht onbekend aan de Ecclesia's, de gemeenten van Judea die in Christus zijn. Dus zij hadden hem niet gezien. En voor zover ze hem wel zagen, waren ze bang voor hem. Ontweken ze hem, zagen we net. Maar zij hoorden alleen dat hij die ons eens vervolgde, nu het geloof evangeliseert dat hij eens te gronde richtte. Ja, ze hadden dus. Kijk, Paulus die was vertrokken naar het buitenland. Heel even terug geweest in Jeruzalem bij Petrus en had Jacobus ook nog gezien. Maar daarna gelijk weer vertrokken. Dus Paulus was heel lang in het buitenland geweest en men kende hem dus alleen maar van horen zeggen. Dat staat hier ook. Ze hoorden alleen dat hij die ons eens vervolgde, nu het geloof evangeliseert dat hij eens te gronde richtte. En dan lezen we in, dit is het ene laatste vers dat ik bespreek, maar het volgende hoofdstuk, 2 vers 1, staat dat hij na 14 jaar weer optrok naar Jeruzalem. Dus Paulus is 14 jaar daar weg geweest en dan keert hij pas terug. En dat moet voldoende bewijs zijn om aan te tonen dat hij zijn evangelie niet van mensen had, niet bij mensen te raden is gegaan, maar zijn boodschap rechtstreeks van de opgewekte Christus had ontvangen. En die boodschap dus ook een van een andere soort was dan die van de 12. Niet compleet anders, maar andersoortig. En dan staat er nog, en zij verheerlijkt een God in mij. Ja, dat is wel bijzonder, want Paulus werd onder de gelaten, werd hij verdacht gemaakt door leraren die hem wilden judaïseren, zo staat het er, verjoodsen. Maar in Judea verheerlijkte ze God om wat ze hoorden over Paulus. En dus dat is nogal een contrast. Zij verheerlijkte God in mij. Nou, over 2 weken ben ik hier weer, meen ik, ja, volgens mij, ja, ja toch? Ja, ik heb een drukke agenda de komende weken, dus ik af en toe moet ik even goed nadenken. Maar misschien gaan we dan wel verder in Galaten 2 vers 1, want dat is wel heel bijzonder. Daar gaat het over dan de ontmoeting tussen Paulus en Petrus, Jacobus en Johannes als vertegenwoordigers van de 12. Waarin ze ook echt afspreken van het evangelie van de besnijdenis, Petrus, Jacobus en Johannes. En wij, Paulus en Barnabas, het evangelie van de vooruit. En ze geven elkaar de hand als bevestiging van dat de afspraak is en dat ze daar allemaal mee eens zijn. Maar voor nu wil ik bijna een punt zetten. Ik heb nog één dia waarin ik dus een rijtje wil geven met zaken die Paulus versus de 12, dus het contrast tussen Paulus en de 12. En laat ik eerst iets anders zeggen. In 1 Korinthe 15, daar zegt Paulus dus, dat haalde ik net aan, hè, het ABCD van het evangelie. Christus stierf, hij werd begraven, hij werd opgewekt de derde dagen naar de schriften. Hij is verschenen aan, nou ja, hij noemt allerlei namen, 500 in één keer zelfs. Maar hij zegt, als het dan gaat over de genade, dan zegt hij, Alzo prediken zij en alzo prediken wij. Die basis van het evangelie, dat A, B, C, D, dat is hetzelfde bij zowel Paulus als de 12. Dus dat is de overeenkomst. De overeenkomst, het fundament is de opgewekte Christus. Laat ik dat dan vooraf vaststellen. Maar er zijn dus verschillen in roeping. Paulus is de apostel van de natiën. De 12 apostelen van Israël. Matthäus 10 vers 6 en 15 vers 24. Het is ook een leuke. Paulus is geboren buiten het land. Tarsus in Cilicië. De apostelen allemaal geboren in het land. Paulus is geroepen buiten het land. Namelijk op de weg naar Damascus. De 12 geroepen in het land. Jezus liep voorbij en zei, wie was ook weer naar Nathanael, kom onder die vijgenboom vandaan en volg mij. Dus Paulus door de opgewekte Christus. De 12 door Jezus op aarde. Paulus door Christus vanuit de hemel. De 12 door Jezus op aarde, dus Jezus in het vlees. Ja, dit ga ik dan, als we het daar volgende keer over gaan hebben, de volgende keer toelichten. Paulus is het evangelie van de voorhuid toebetrouwd. De 12 het evangelie van de besnijdenis. Paulus was gericht op de natiën, de 12 gericht op Israël. Paulus predikte rechtvaardiging buiten de wet. Die Joodse Messias beleidende gelovigen waren ijveraars van de wet lezen. Ja, dit is ook wel een mooie. Paulus was de ontvanger van het geheimenis, van de verborgenheid. De 12, die waren verkondigers van wat de profetie hadden voorzegd, letterlijk. En Paulus die laat zien wat er in die profetie allemaal verborgen ligt. Kijk, de 12 predikte gewoon van Israël, bekeer je en dan zal het koninkrijk aanvangen. Paulus zegt van ja, dat gaat nog gebeuren, maar Israël is nu terzijde gesteld. En in deze tussentijd verzamelt God een volk dat één is met de Messias van die aan Israël beloofd was, met de Christus. Zij zijn één met Christus. Dus Paulus haalt de bedekking af en zegt, overal waar we Christus vinden in de schrift, daar spreekt het niet van slechts van één persoon van Jezus Christus, maar van Christus en zijn gezelschap, Christus en zijn lichaam, de Ecclesia. Dus verkondigers van dat wat gewoon glashelder geprofiteerd was, maar Paulus een ontvanger, een verkondiger van het geheimenis. Paulus onafhankelijk van Jeruzalem, maar hij kwam er ook echt liever niet. Dat merk je wel als je het leest in de evangelie. Het is hem uiteindelijk ook naar de mens gesproken noodlottig geworden dat hij daar terecht kwam. Maar hij moest er naartoe en de 12 hadden een centrum in Jeruzalem. Dat zijn de verschillen. Daarover dan denk ik volgende keer meer. Maar ze hadden twee bedieningen, maar één Heer. Nou, voor nu lijkt het me goed om het daarbij te laten en dan wellicht de volgende keer verder in Galaten 2 vers 1.